Toch voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 4. En daarvan lees ik u voor het 29e vers. Lucas 4 vers 29. Daar spreekt het woord des Heeren aldus. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad. En leidden hem op de top des bergs op de welke hun stad gebouwd was. Om hem van de steilte af te werpen. Tot zover. Schrijf hij hierboven het woord van Jesaja de profeet. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. In de beschrijving van de werkzaamheid van de Heere Jezus in Nazareth is Lucas het breedvoerigst. Matthäus vermeldt het in hoofdstuk 13, heel kort. Hij spreekt zo niet van die schriftlezing en de inhoud van het gelezene. Wel noemt hij enkele andere dingen nog op, die hier weer niet geschreven staan. Namelijk, ook bij Marcus, in Marcus 6 vindt u kort deze gebeurtenis vermeld. Ook zonder dat de schriftlezing door de Heer Jezus in de synagoge genoemd wordt. Maar ook daar vind je weer enkele andere aspecten. Namelijk dat de Heer Jezus zich verwonderde over hun ongeloof. En dat hij al daar niet vele krachten kon doen vanwege hun ongeloof. En je vindt daar ook nog een opsomming van het gezin van Maria en Jozef. Waarschijnlijk is Jozef al gestorven, die wordt niet meer genoemd. Maar je leest van Maria en van zijn broeders, Jacobus en Johannes en Jozef en Simon. Of Johannes niet, daar vergis ik me in. Jacobus, Simon, Judas. In ieder geval worden er vier daar genoemd. En de zussen, die worden niet met name genoemd, maar er wordt bijgezegd, zijn zij niet bij ons? En er wordt ook duidelijk uitgesproken dat ze hem kennen als de timmerman. Is deze niet de timmerman, de zoon van Jozef? Bewijst dat de Heer Jezus dat beroep heeft uitgeoefend. Totdat de Heer het openbaar begon op te treden. Maar er zijn onderling geen verschillen zozeer. Alleen Lucas behandelt deze gebeurtenis zeer uitvoerig. De Heer Jezus is dus nadat hij al geruime tijd in Galilea heeft gewerkt en er veel wonderen en tekenen door hem zijn gedaan, onder andere ook in Capernaum, waar hij zijn woonplaats gevonden had. Kun je lezen in Johannes 2. Nadat hij reeds geruime tijd gearbeid had, is hij ook gekomen tot zijn vaderstad, daar hij opgevoed was. En hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge. Dat is vermeldenswaardig hier, omdat over het algemeen, dat spreekwoord zal de Heer Jezus ook gebruiken, een profeet is niet geëerd in zijn eigen vaderland. Maar goed, je zou zeggen dat is wel waar, maar er zijn nog meer achtergronden. Op zich is het wonderlijk dat de Heer Jezus tot Nazareth wilde komen. Want hij kent die mensen zo goed. Hij heeft met mensen op school gegaan. Hij heeft op de catechisatie met ze gegaan. Hij heeft daar heel veel keren in de synagoge gezeten. Hij heeft ook voor die mensen gewerkt. Karweitjes gedaan. Ja, dat is voor hem in zijn leven als waarachtig mens een hele ervaring geweest. zo in het alledaagse leven geconfronteerd te worden met mensen, met zondaar. De ene slecht van betalen, de ander weet hij dit van en de ander weet de Heer Jezus dat van, hij kent ze. Hij weet heel wat dingen die besproken of berobbeld werden in dat stadje. En het was geen best stadje. Nathanael, die zei al, kan uit Nazareth iets goeds komen? Dat is toch wel typerend. Je mag zeggen, ja, maar die Nathanael, die doet wel een beetje minder waarde over Nazareth. Ja, maar toch, je hebt nou eenmaal verschil. Op de ene plaats kun je soms prettiger wonen dan de andere. De ene plaats staat bekend van het verleden, had je dat zeer sterk. Als messentrekkers, weet je wel. En een andere plaats heb je soms ook die onderlinge rivaliteit. He, dat als er iemand van een ander dorp of een andere gemeenschap probeert contact te zoeken met een meisje uit zo'n plaats, dan lukt dat soms niet. En dan is er toch wel enigszins verschil. Dat kun je in de Bijbel merken. Zelfs ook na een zangende genade, dan lees je de BE'ers, die waren edeler dan die van Thessalonica. Want die onderzochten dagelijks de schriften of het al zo waren zoals van Paulus gesproken werd. Laat ik zo zeggen. Soms heeft een plaats, soms ook een land of volk, een bepaalde karaktertrek waardoor hij bekendheid geniet. De vloekende Hollander, de Chinezen van Europa en noem maar op. Nou, zo moet je dat ook voorstellen, dat Nazareth, dat niet zo'n leuk plaatsje geweest is. Het is niet voor niets dat Jozef eigenlijk van plan was om zich toch met de woon in Bethlehem te vestigen toen hij terugkwam uit Egypteland. Maar doordat de Heer dat gebruikte om hem te doen bedenken en hem te laten horen wat die goddeloze opvolger die uit de laatste gedaan had, toen werd hij bang en is hij doorgetrokken weer naar Galilea en in Nazareth terecht gekomen. Maar ook dat is toch wel tekenend. Nou, dat hij als enigszins kon liever toch nog maar in Bethlehem. Die verkeerde dan in Nazareth. Ja. En daar is het een wonder. Het is een wonder als er staat en hij kwam te Nazareth. Daar hij opgevoed was. Spreekt iets in van die neerbuiging in het vlees, dat hij opgevoed is geweest. En dat hij daar is toegenomen in wijsheid, in genade, in kennis, bij God en de mensen. En dat hij daar, waar hij zich zo vele malen heeft moeten voelen als een lelie tussen de doornen. Op school en in de kerk en later in het werk. Doordat hij ze zo leerde kennen in de dagelijkse praktijk van het leven. Nou, je zou zeggen, dan ben je blij als je daarvan verlost bent. De Heer Jezus heeft zijn woning in Capernaum gezocht. Want, nee. En toch, en hij kwam te Nazareth. Want Nathanael mag dan gelijk hebben als hij zegt, kan uit Nazareth iets goeds komen. Maar, dat wil nog niet zeggen dat er tot Nazareth niet iets goeds kan komen. Uit Nazareth, nee. Dat laag uitgeschreven. Maar, God is zo oneindig groot. En de Heer Jezus Christus is op de wereld gekomen. Hij gaat er naartoe. Waar wij zouden zeggen, nou, ik ben dolblij dat ik daar van dat akelige, robbelachtige Nazareth en met al die dorpspraktijken verlost ben, dan gaat de Heer Jezus naartoe. Dan mag je wat uit leren. Dan mag je dit uit leren. Dat Gods genade zo groot is. Zo onuitsprekelijk groot. Dat mensen die hem bewust bedrogen hebben. Dat mensen die hem bewust hebben dwarsgezeten. Op school, al en later. Mensen die hem als het ware het vuil over de oren hebben gehaald. Of over de neus, hoe noem je dat? In pingel. Mensen waar die misschien wel, ik weet niet hoeveel keer vergeefs om het geld geweest is aan de deur. Mensen die hij kent. Wij mogen eruit leren dat God in Christus zo onuitsprekelijk groot is dat hij daar nog één voet wil zetten. Ze zeggen wel eens onbekend maakt onbemind. Maar hier zou je zeggen bekend maakt het zo dat je er nooit meer komt. Nooit meer. Want het zijn venijnige mensen. Want dan kun je bij een van de andere evangelisten merken te zeggen, is deze niet de zoon van Jozef, van Maria? Was helemaal de gewoonte niet voor een Jood om zoiets uit te drukken. Al was Jozef dan al dood. Maar daar zit een venijnige steek onder water van, wij zijn niet uit hoererij geboren. Dat is die oude geschiedenis, weet je niet, dat wond het eigenaardige. Van toen. Van die Jozef en Maria. Die toen zo lang weg geweest zijn. Maar hij komt. Dat is een allergewichtigste zaak. En een ieder die het wil horen, die mag het ook horen. Al ben je dan zo tegenstrever. Let je de Heere God in je waarneming voor de gek gehouden. En de Heere Jezus maar laten ploeteren. Och, nog is hij in zijn genade zo groot. Hij komt. Hij komt toch. Waar Nathanael niet naartoe zou gaan. En zeker niet om daar naar de kerk te gaan. Daar gaat de Heere Jezus wel naartoe. Naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge. Is de Heer er al eerder gekomen dan de Sabbat? Misschien wel. Maar ze hebben zich een beetje, je moet dat psychologisch aantrachten te voelen. Ze hebben zich een beetje op de achtergrond gehouden. Ze zijn natuurlijk vreselijk nieuwsgierig. Want ze hebben veel woord. Maar hij moet niet denken dat wij allemaal te hoop lopen. Want wij kennen hem toch? Jezus, de timmerman. Ja, zo weet de mens van zijn nieuwsgierigheid tijdelijk teruggedringen, maar het is wel pijnlijk. Het moet eerst Sabbat worden. Nou ja, dan kunnen ze onder de dekmantel van het is vandaag Sabbat, dus we horen allemaal in de kerk. Dat doen we ook. En dan kunnen we gelijk eens kijken hoe en wat deze Jozef nou eigenlijk te zeggen heeft. Deze Jezus te zeggen heeft. Als je alles bedenkt, dan zeg je, wat is het toch in en in droevig met de mens. Staat er geen één te wachten. Om te zeggen, hè, gelukkig, gelukkig. Er komt nog hoop voor Nazareth. Nee, ze houden zich allemaal bedekt. Als het Sabbat is, zullen we wel zien. En ja hoor, de Heere Jezus zit er ook als het Sabbat is. En hij gaat naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge. Wil hij daar komen? Ja, daar heeft hij zo vaak gezeten. Misschien, hij zal daar wel eens blij geweest zijn. Misschien heeft hij ook wel eens stilletjes gehuild toen hij thuis kwam. Omdat hij gehoord heeft dat er niks van klopte. Omdat hij zo zuiver aanvoelde waar de schoen wrong, ook in het Joodse onderwijs, het rabbinistische onderwijs. Hij heeft in ieder geval horen lezen. Menigmaal horen lezen. Zijn eigen woord. Nou, het is natuurlijk stampvol. Dat begrijp je. Nou zijn de mensen van Nazareth wel aanwezig. En jou hoor. Hij staat op om te lezen. Waarschijnlijk is dat het teken geweest. De voorganger van de synagoge, zou je zeggen, de voorzitter, de overste, die kon iemand verzoeken om wat te lezen of iemand aanwijzen. Maar je kon ook opstaan ten teken dat je wat te zeggen had. Dat er een boodschap is, of dat je in aanmerking wil komen om te lezen. Kijk. Daar zie je de opgang uit de hoogte. Want, ja, je zegt, hoe kom je aan die stof? Nou, ik was er in de kerkboom te aanbeten. En hoe langer, hoe meer, maar dat kun je natuurlijk niet zo over spreken, dat is maar een kort stukje. Maar hoe langer, hoe meer bij het lezen van dat gedeelte kwamen er allerlei dingen naar voren. En weet je wat ik dacht? Ja, ik stond er zelf ook bij hoor. Je moet niet denken, ja, zeg je dat nou op ons? Ik denk, oh, zo stelletje stommelingen die wij zijn. Ja, lees. Hoe menigmaal is een mens gaan zitten, daar was de gewoonte om te gaan staan wanneer je las. En als je dan er wat aan toe te voegen hebt, dan ging je zitten. En dan werd er zo stroom, vaak. In die tijd. Maar hoe menigmaal is er een mens opgestaan dan naar die vorm om te lezen in de synagoog om zijn zegje te doen. En als de Heer nou al die lezers en al die schriftverklarers bij elkaar op de vuilnisblik veegt, dan doet hij geen onrecht als hij dat hele gevalletje zo voor eeuwig weg doet. En als de Heer naar ons lezen doet en naar onze verklaringen en alles, dan vergaan wij. Is het zo erg? Ja, zo erg is het. Denk erom. Uit Adam vandaan is er nog nooit een echte lezer geboren. Nee. Al kun je nog zo mooi goed lezen. Dat is zeggen, in een ogenblik zo als het ware. Dat tafereel, mensen, oh, ja, laat hem maar eens lezen. Goed beginnen. En dan te bedenken dat hier die enige, die waarachtige, die auteur van het woord, het vlees geworden woord, hij staat op om te lezen. Dan zou je zeggen, zwijg voor zijn aangezicht. Gij ganse aarde. En je zou ook zeggen, God lof. Want de rol is uit onze handen uitgevallen. Je zou zeggen, het is een wonder dat onze handen niet in brand gevlogen zijn. Van de heilige rol of het heilige boek. Want indien God gegaf naar dat zwaard waren. Al de vloeken die in de rol geschreven zijn, zouden op ons hoofd neerhalen. Maar nu wachten het, en dat is de grote diepe lijn in het heilige evangelie. Nu wachten het op het ogenblik dat hij op zou staan om te lezen. En daarom mag ik ook zeggen, God lof. Oplof bij al die lezers en prekenlezers, als er geen bediening is, bij ons allemaal, we gingen er onherroepelijk aan, Maar nou staat Jezus in het midden. En hij staat op. Hij, je zou zeggen, de enige die recht heeft en die gemachtigd is om op te staan. De enige. Dat is de zaligheid voor die lezers, die andere lezers. Zalig is hij die leest. En zalig zijn zij die horen de woorden die in het boek geschreven staan en dezelfde bewaren. Om Jezus wil. Als het daar niet in ligt, dan gaan wij met al ons opstaan en lezen ter hel. En dan zijn het stenen aan onze nek om ons voor eeuwig te laten zinken. Daarom, hoewel het vlees en de hoogheid van de mens te schande wordt, is in dit woord toch een rijke troost voor alle die opgeroepen zijn, vaders en moeders, om te lezen. Aan tafel of wanneer dan ook. Of voor alle die geroepen zijn om in de kerk op te staan en te lezen. Of om het woord te spreken. Dan is het deze rijke troost om Jezus wil. Want het onze mag eigenlijk geen naam hebben. Nee, van de beste leven en de beste spreken. Maar nu zijn ze gerecht in hem die opstond om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. Nee. Staat niet dat de Heer Jezus daarom gevraagd heeft. Maar die overste van de synagoge die grijpt in de kast of ruimte waar de rollen zijn. Prongelijk. Denk het wel, prongelijk. Zo, tenminste, zo voor de mensen. Maar in werkelijkheid stuurt God de hand van de overste, van de dienaar van de synagoge. Hij stuurt zijn hand. Zien de mensen niet. Die wachten maar af. Maar ontwijfelbaar grijpt hij de rol die hij hebben moet. Van Gods wegen in de hemel bepaald. Hij kan niet twijfelen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En hij neemt hem aan. Zonder beving. Met diepe eerbied. Niet zoals de Jood. Niet zoals wij. Maar hij neemt het. Het is van hem. Het is toch zijn eigen werk. Het is toch zijn rol. Maar dat zien wij niet. De mensen zien dat niet. Die slaan op die kleine dingen helemaal geen acht. Zo min als wij. Wat is er nou in een gebaar van een rol pakken en aan iemand geven? Maar dat hier de eeuwen op gewacht hebben. Dat die eeuwen daarna, de mensen van die eeuwen, hebben er naar uitgezien. Abraham, Isaac en Jacob. Maar ook David. Ze hebben daar uitgezien. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En schenk mij de hulp van uw geest. Maar tot op heden, ik spreek sterk in tegenstellingen nu. Maar tot op heden is die rol altijd in verkeerde handen geweest. Ja, maar er waren toch ook arme zondaren die met blijdschap het hebben geleerd. Dat laat ik even buiten beschouwing. Gaat nou over de mens in zijn eigenwillige godsdienst, in zijn eigenwillig lezen, preken, zingen, noem maar op. altijd in verkeerde handen. Niet één kon de oplossing geven. Niet één van de mensen kon het waarmaken, dat woord. Niet één kon er zijn handen omheen slaan en het opeten. Dat kon gewoon niet. Je zou zeggen, de mens en de rol van het boek, die passen niet bij elkaar. Duwt een man zijn krant in de handen, daar weet hij nog raad mee. Of een weekblaadje, daar kunnen we nog wat uit lezen. Maar de rol des boeks, foei. Indien God met ons deed naar die zonde, wij zouden verteerd zijn door de vloeken die in dat boek geschreven zijn. Maar nu hij aanneemt, niet zoals die altijd daarvoor aangenomen werd in Nazareth. Nee, let nou hoor. Nu hij hem aanneemt op een eenmalige manier. Het is gewoon een tijdsgevricht hier. Een ontzettelijk tijdsgevricht. Jezus in de synagoog neemt de rol met vaste hand aan. God dank, zou ik zeggen. God dank, ja. Want ondanks alle traktaatjes en alles wat de mens eraan doet, hij komt in verkeerde handen. Maar nou, Jezus neemt hem aan zoals die aangenomen dient te worden. Hij neemt hem aan levend als het ware. Levend. Hoeveel keer neemt de mens de Bijbel dood op? Als een dood mens en als een dode Bijbel. Dat hoort bij Adam. In de praktijk wil een mens geen Batiaan zijn, want dan zegt hij ja, maar zo is het niet. Zoals dat zegt. Dat het alleen maar Gods woord is, als het is een ogenblik, als een bliksemstraal of een onweerslag inslaat in dat menselijk leven. Dan is het Gods woord en anders, maar zo denken wij allemaal. Denken wij allemaal. Mensen die daar de boekjes tegen ingeschreven hebben, daar lees je weinig van. Oh, zo ongelukkig zijn we nou. We zouden niet graag zeggen die papieren paus. Nee. Want het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker. Maar in de praktijk, precies hetzelfde. Pak week, lezen. We moeten nog lezen. Ja. Daarom, Jezus, de rol nemende, is in ieder gebaar. Tot in het kleinste detail plaats bekleden. Ook als hij de rol losmaakt en hem openrolt, dan is hij plaats bekleden. Ik haal wel eens aan, maar dat herinner ik me nog van mijn oud-oom, een uitdrukking. Iedere polsslag is borgtochtelijk van de Heer Jezus. Nou, in die zin bedoel ik dat nu. Elke handeling hier, die zogenaamd simpele handeling, dat gewone, daar hangen ontzettende bergen van gewicht aan. Daarin is hij bezig ons nemers van de Bijbel en Bijbellezers te redden van de dood. En om verzoening aan te brengen. Voor al het oneerbiedige, onnadenkende, levenloze werk van het schepsel. Als je dat ziet, dan zie je dat iedere snaar in de Heer Jezus Christus is nu gespannen. Ik zou haast zeggen, de letters van Jesaja uit de rol, die worden gewoon leven. Die rol die staat ook te trillen. Die dode rol die voelt het. Hé, de meester is daar. De meester is hier. Zo heeft nog nooit iemand mij aangenomen. Mij opgenomen. Ontzagwekkende gebeurtenis. Die zich hier in de synagoge van Nazareth afspeelt. Hem werd gegeven. Nou, rolt dan alles maar op. Al die hoogwaardige rabbijnen, weet je wel, van die scholen, die uren, honderden duizenden uren hebben besteed, ook aan Jesaja. Met al hun kanttekeningen en verklaringen en noem maar op. Oh, valt weg. Gelukkig, hem werd gegeven, het boek van de profeet Jesaja. Als Jesaja uit de hemel heeft toegezien, dan is hij zo blij geweest. He, eindelijk, eindelijk. Daar was het wachten op. Daar was het uitzien naar. Dat hij is zou komen om die rol in de hand te nemen. En als hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was. Heeft de Heer gezocht? Dat hoeft per se niet in dat woordje vond hij de plaats te zijn uitgedrukt. Hoeft niet per se. Dat de Heer gezocht heeft. Ik wil eigenlijk eenvoudig zeggen. De Heer doet de rol open of rolt hem af. En de Vader in de hemel, in zijn eeuwig voorzienig, onbegrijpelijk bestel, wiens raad alleen bestaat, die zijn welbehagen doet, die laat het precies stopvallen waar het moet. Ja, waar het moet. Want zo moet het. Er is op het ogenblik geen ander hoofdstuk. Nee. Dit is het hoofdstuk. Dit is de boodschap. Hij vindt de plaats waar geschreven is. De geest des Heren, Heren is, de geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd, hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen. De gebrokenen vanuit, om de gevangenen te prediken, loslating en de blinden het gezicht. Om de verslagen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. Om het jubeljaar te prediken. Jaar van de vrijheid. Het jubeljaar, alles moet op zijn plaats. Het jubeljaar ook mede, dat bij het sabbatjaar ook zo. Slaven, vrij. Die hijgend uitslagen naar de verlossing van de dienstbaarheid, vrij. Oude wonden moesten geheeld worden. Aangename jaar des Heer. Ik ga niet woord voor woord behandelen van wat de Heer Jezus hier las. Want ten eerste weten wij nooit te zeggen wat het allemaal betekent. Wij zien maar een stukje daarvan. In tweede plaats was dat eigenlijk mijn bedoeling, zozeer niet. Hij vindt de plaats daar geschreven is. En dan. Dan doet hij het boek dicht. Je zou zeggen, waarom doet hij dat? Waarom maakt hij die rol nu dicht? En geeft hem terug? Wij zouden eigenlijk nooit dicht moeten doen. He? Wij zouden niet dicht moeten doen. Ideaal gezien, zou je zeggen. Ideaal gezien. Lezen, lezen. Totdat we vinden hem in de schrift. Maar we doen het niet hoor, daar gaat het niet om. Maar ik bedoel, dat is het woord eeuwig waard. Onderzoek de schriften. Zij menen zelf het eeuwige leven te hebben. Die zijn het die van mij getuigen. Dan zou je zeggen, dan kun je de Bijbel wel nooit meer dicht doen. Nooit meer. Kan niet, weet ik wel. Maar ik spreek even in paradoxen. Want Jezus doet hem wel dicht. En in het dicht doen van die rol, waaruit hij deze enkele woorden, misschien nog meer, dat weet ik, gelezen heeft, is er in hem het bewustzijn wat daar staat in de rol. Ben ik. De Heer Jezus wil het woord niet naar de achtergrond werken, dat niet. Maar in dit ogenblik, in dit tijdsgevricht, doet hij de rol dicht. Want hij is het die in de rol beschreven wordt. Hij. De toepassing is hij zelf. Ja. Voel je, en als hij het boek toegedaan en de dienaar teruggegeven, wat blijft er dan over? De mens doet 1000 keer de Bijbel dicht en weer open. Terecht en onrecht, hoe je het ook noemen wil. Maar als hij hier de rol dicht doet en teruggeeft aan de dienaar, dan ligt daar in die daad een verklaring. Een wonderlijke verklaring. Wat gelezen is, is heden te zien. Is heden te zien. Hij gaat zitten. Lees is voorbij. En de ogen van allen in de synagoge zijn op hem gericht, of geslagen. Want ja, ze hebben niet altijd dunne gedaan, maar nou, de spanning is toch wel voelbaar. Wat gaat er toch in hun harten om? Nou, niks bijzonders hoor. Niks bijzonders. Maar het komt nog wel aan de orde. En hij begint tot hen te zeggen. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Zie je nou, dat heeft nog nooit iemand kunnen zeggen van deze schrift. Er waren wel gezalfden, profeten, priesters, koningen. Maar het is met allemaal toch wel laag afgelopen. Niet één heeft er het leven en de onverderfelijkheid en de onsterfelijkheid aan het licht kunnen brengen. Soms zie je ze op de hoogtepunten in het geloof en dan zie je ze weer diep donker wegzinken. Kijk, dat was eigenlijk de armoede ook. En dat is de armoede. Je kunt wel lezen. Of denk je te kunnen lezen. Maar die ontbrekende schakel. Wat niemand kan maken. Hoe wordt dat opgelost? Kijk, en in die zin heeft nog nooit iemand kunnen zeggen van dit woord, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Nou zit er wel een gedachte in, dat ja, het is waar, in uw oren vervuld. Ik hoor, er is ook een intrepredicatie, een vriend, over heden is deze schrift, ik schrok ervan. Ik denk nou, ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Dat is goed bedoeld hoor, daar gaat het niet om. Maar er was een predikant te komen, een dienaar van het woord. Heden is deze schrift in uw oren, dus ik denk nou, als dat net gaat zoals met de Heer Jezus gegaan is, dan ben je er nog niet. schouder die hij niet dragen kan. Die alleen veilig zijn bij de grote leraar der gerechtigheid. Heden, maar toch in uw oren vervuld. Dat is nog niet alles, hè. Dat is niet alles. Want als het in de mensen oren vervuld wordt, dat die zegt, nou dat klopt aan. En het arme ellendige hart blijft bitter en boos en dood en ellendig. Wat dan? Dan ben je er nog niet zo goed mee dat de schrift in je oren vervuld wordt. Want het woord zal ook eenmaal tegen de mens als er getuigen kunnen opstaan. Maar dat vraagteken blijft nog even staan. Hoewel de Heer Jezus al lang aanvoelt hoe de zaken erbij staan. Hij laat dat vraagteken toch nog even staan. Hij begint op hem te zeggen. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Wat schaduw was, is waarheid, is klaarheid geworden. Het woord der profeet is vervuld. Dat ben ik. Wat kan hij zeggen? Het lijkt heel wat. Want er staat hier meer dan bij de andere evangelisten vermeld, dat zij hem alle getuigenis gaven en dat ze zich verwonderden over de aangename woorden, of zoals anderen vertalen, de genadewoorden. De genadewoorden die uit zijn mond voortkwamen. Maar als je nou vergelijkt met de andere evangelisten, dan kun je wel de achtergronden iets beter verstaan. Hoe krijgt hij bij elkaar? Timmerman. Hij heeft toch niet op de rabbijnenschool gezeten? Hè? Ja. Jij hebt hier altijd gewoond, ja. Voor mij nog gewerkt, ja. Ik heb nog bij hem in de klas gezeten. Hoe is het mogelijk, hè? Wat kan een gewoon iemand het toch verbrengen nog? He? Door zelfstudie en door allerlei andere dingen. Ja, er is wel een klein beetje zelfvoldoening tegenover de theologische stad Jeruzalem, waar altijd van die beroemde mannen zitten. Toch wel een klein beetje genoegen dat Nazareth is ook nog niet mis. Nazareth kan ook nog wel eens in het nieuws komen. Ja, dat is er toch wel een beetje in. Ze verwonderden zich over die aangename woorden. Dat is mooi. Net zoals de mensen zeggen, mooie preken. Mooie preek. Mooie preek. Ze verwonderden zich die uit zijn mond voortkwamen. Maar er zit een adder om het gras, want ze zeggen, is deze niet de zoon van Jozef? Hier staat, is deze niet de zoon van Jozef? Bij de andere staat, is deze niet de zoon van Maria? Met de andere evangelisten zitten. Met andere woorden, die man die daar zo spreekt, die jonge man, dat is toch die van Maria? Die timmerman. En er zit al iets stekeligs in. Laten we vooral niet laten merken dat we te groot met hem zijn. Laat die maar niet zijn kom af vergeten. Die tendens, hè. Zit er wel in. Zit er tegen elkaar te praten. Aan de ene kant dus, je zou zeggen, dat zelf voldaan. Nou, Nazareth. En aan de andere kant, als we hem zien zitten. Ja, maar je moet toch niet denken dat wij uit onze rol vallen. zo gewichtig is het nou ook weer niet. Kijk, dat stille krachtenspel, dat speelt zich onder de oppervlakte af. De Heer Jezus, die ziet het al, die kent het al. Van kind af aan. Hij weet het wel. Dat weet hij wel. Je kan deze geschiedenis zo verklaren dat je zegt, ja en nou, nou gaat de Heer straks over de verkiezingen en dan komt het aan de orde hoor. Ja. Ja, ik weet het ook niet. Ik denk dat het zo is. Deze is gezet tot een vallen opstanding. Veel in jezelf. Soms in één persoon. En opdat de gedachten uit veler harten openbaar zullen worden. Want hij heeft de waarheid. En de waarheid die ontmaskert de leugen. En de waarheid houdt er ook geen rekening mee dat wij onszelf hebben bestempeld als voorstanders van de oude waarheid. Daar geeft God niks om. Integendeel zou ik zeggen. Hij is om der waarheid getuigenis te geven ook in deze wereld gekomen. Het hoort op zijn leraarsambt om die, dat masker, die toneelvertoning van de mens aan te pakken. Om hem tot de werkelijkheid te brengen. Ja. Er is nog niemand naar voren gekomen. Nee, nog niemand. Kijk wel uit. Toch denken ze. Zou die nou wat gaan doen? Moet niet denken dat we erom zullen vragen. Nee, als het zo moet. Moet hij niet denken. Maar hij gaat toch wel wat doen. Wat wil je dan? Nou, ja, dat weet ik ook niet. Een tafel laten zweven. Zoiets. Of wat anders. Ja, nou ja, een wonder, een teken, een kunststuk. Iets dat wij ook, het liefst iets, dat de mensen zeggen, nou, er is in Capernaum al heel wat gebeurd hoor, en in na, in en daar en daar. Maar wat er in Nazareth gebeurd is, het is ongehoord. Dat heb je van je leven nog nooit gehoord. Zoiets. Maar niet op verzoek. Want de mens is. Oh, ik dacht bij mezelf. We zien het niet, we kunnen het niet zien. Maar de mens is, je zou zeggen, een duivel geleid geworden. Naast de Satan zijn ongelukkiger schepsel dan de mens. De zeker de godsdienstige mens. Zo erg. Zo verschrikkelijk erg. Met heel zijn waarheid en zijn liefde voor de waarheid. Zo gaat hij naar de kerk. Alsof hij naar de loterij gaat. Vandaag, morgen, als ik het loodje heb dan, je weet het nog niet, hè? Ja? Zo. Ja, maar mens, je bent toch op reis? Ja, die ben je op reis, ja. Ja, maar God weet wel hoe ik ben, dat mij ze niet bekeren kan. Weet God heus wel. Oh ja. Ja, laat het maar in één woord zeggen. In één woord zeggen. U heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart in de misdaden en de zonde. Dat is de werkelijkheid. De werkelijkheid. Of Gamalia nou een mooi preekje houdt, of dat die Gods vinger denkt te zien, of weet ik wat hij ziet. Kijk uit. En of dat de mens zich met een waar omgeeft, hè? En heilbegeerig op zoek gaat naar het wonder. Kijk uit. En als ze in Nazareth beginnen te zingen, zalig, zalig, niets te wezen in ons eigen oog voor God, kijk uit. Ja, kom nou. Ja, maar daarom is ook het woord gegeven. Daarom, laat maar eerlijk wezen, een mens wil wat hebben. Hij wil gestijkt worden in zijn eigen gerechtigde hoogmoed. Dat hij toch wel wat recht heeft, hè? Als hij toch zo lang, hè, bij mij nog koffie gedronken, hoor, en bij mij nog gegeten. Zij mag er wel eens wat tegenover stellen. Dat je dat de waarheid, de mens, de godsdienstige mens, in zijn waarde gaat stijgen, al houdt hij zich voor het echte volk of hoe dan ook, dat doet de waarheid niet. Dat is ook het ellendige vaak in de godsdienst en in de prediking. Dat karakter van, is niet zo volk, ja hè. Dat is op dat plekje ben, hè, volk. Oh, dan denk je, op man, ga uit. Het kan nog hoor, medereizigertje, het kan nog. Ja. Vraag het maar om. Ja, het is goed hoor, vraag het om. Die nederig valt de voet zal van hem zijn wegen leren. Maar toch, dat je voelt, dit is bedriegerij. Hier kun je de hele wereld mee bevredigen. Alleen ze houden niet zo van godsdienst, maar het niveau van de bevrediging ligt dan precies even in de kerk als in de wereld. Hier heb jij een tintje extra, mijn mond houden. Ja, zo werkt de baas. Of je komt op het bord te staan dat jij hebt die productie gehaald. Ja, je voelt wel aan. Als nou de waarheid ook gedegradeerd wordt tot zoiets, hè. Daar zit een echte en daar zit een echte bekommeren en dat is ja, nee. Jij weet er ook van, hè. Je hoort er dan gezegd. Oh, dan zeg je. Zo komen de gedachten niet uit. En hoe verschrikkelijk dat die gedachten ook zijn. Hij is de waarheid en hij neemt geen genoegen met die leugenachtige voorstelling. Om hier als een goochelaar of een soort medicijnman, dat is goed voor de heidenen, om daar een kunststukje te gaan vertonen. Terwijl er niet één, ook maar één ogenblik aanvaardt wat er gezegd is. Dat voel je toch wel. Er is niemand die dat aanvaardt heeft. De Heer Jezus is niet onduidelijk geweest. Misschien hebben ze het amper gehoord toen hij dat stukje uit de schrift voorlas. Maar het is niet onduidelijk geweest. Als hij uit zijn eigen werk voor gaat lezen, dan kun je niet denken dat dat onduidelijk is. En als hij dan zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld, dat is voor geen tweeërlei uitleg vatbaar. Dat is juist in beginsel de bron van de ergernis. Daar staat dat tegenover wat je leest. En ze zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? Dus niet één die zegt, zou dit dan de zoon van God zijn? Zou dit de Messias zijn? Hij zegt, dat komt geen eens in de gedachte op. Ja, die mensen hebben toch ook, een mens is een blind schepsel, ja. De Heer Jezus heeft er een aantal jaren gewoond. Ze zullen heus wel eens wat gemerkt hebben hoor. De Heer Jezus was inderdaad een mens. Ons vlees en bloed aannemende, maar uitgenomen de zonde. Hij was de reine, de heilige, de onnoze, de afgescheidene. Dus je kunt elkaar niet blijven maken dat ze nooit eens wat gemerkt hebben. Al die jaren dat hij over de vloer kwam. En als deze dan gaat zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Nee. Ja. En er staat daar niks anders tegenover. Is deze. Ze geven hem getuigenis van de verwondering hoor. Keurig gedaan. Is deze niet de zoon van Jozef? En hij heeft net gezegd, ik ben de van de Vader gezondene in deze wereld. Ik weet wel dat Adam niks kan, maar ik kan wel alles verderven. Het is een verderver. En ik weet dat het enkel genade is als het gordijn, de sluier, de deksel van de ogen wordt afgelicht. Enkel genade. Maar je moet niet net doen of dat de Heer zo onduidelijk is. De Heer is duidelijk genoeg. Nee, God leert ons aanvaarden dat wij die duisterlingen zijn. En dat wij zo blind zijn en zo dwaas. Maar dat willen ze niet weten. Ik wist niet. Gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen. Wacht maar, komt wel uit hoor. Ja, er is geen aanknopingspunt, maar het komt wel uit. Hun toepassing was, is deze niet de zoon van de timmerman? Dat is ook timmerman. Dan zal de Heer ook een toepassing geven. Een toepassing waar de mensen zo om verlegen zitten. Ja, de toepassingen. Hou je nooit geen toepassing meer? Zet je zingen en dan een toepassing. Mensen doen net als dat hij om een toepassing verlegen is. Maar het is niet zo hoor. Hij is eigenlijk verlegen om een bevestiging van zijn verrotte naam en stand. Daar zit hij op te wachten. Dat ik mijn naam nog eens mag horen noemen. Hij zit op een soort dierbaarheid te wachten. Buiten die ene dierbare zalig maakt. Zit hij op te wachten. Kan goed bedoeld zijn hoor. Iedereen bedoelt, het wordt ook wat onkundig gezegd. Je naam is horen noemen. Ik wil dat allemaal niet kritiekloos overboord nemen. Zo moet je dat niet opvatten. Maar vaak, ook in Adams lippen. Wat een bedriegerij, hè. Wat een bedriegerij. Die stokbewaarder had er niet veel mee opgeschoten om zijn naam te horen noemen. Want die had wel begrepen dat die vervloekte zondaar was. Lieve heren, wat moet ik doen? Dan krijg je een andere naam. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Gij en uw huis. Toepassing, ja. Toepassing, ja, het hele woord is toepassing van begin tot einde. Ja, maar bevinden. Bevindelijk is dit. Dat is bevindelijk. Bevindelijk, dat is niet een soort bevinding van een mens. Daar zijn de mensen mee in de war. Bevinding verhaal. Als het daarover loopt, zeg dan, dan kan iedereen die oud genoeg is, die kan nou een boek schrijven. Dat die zo allemaal gevonden hebben. En allerlei bevindingen. Maar om nou te leren, dit te leren, dat je zo'n vervloekt bevindelijk mens bent. Met heel je eigenwillige godsdienst vijandschap tegen hem. Dat is een bevinding nou, daar kunnen wij niet bij overeind blijven. Kunnen we ook niet aanvaarden, tenzij. En nou gaat het nog op een manier dat er voor ons geen roem overblijft. Dat de Aman zijn eigen ogen laat halen door zijn knechten die zeggen, meneer, als hij nou iets groots gezegd had, dan had je het gedaan. En nou 7 keer in de Jordaan. Ah, oh, probeer het toch. Hij denkt. Ja, maar je moet er niet te veel van maken dat hij het deed. Maar daar mag hij wel wat in zien, dat die man tenslotte zegt, nu weet ik dat de God Israëls alleen God is. Maar niet met zijn verkleedpartij. Daar heb je niks mee te betekenen gehad. En in de Jordaan in dompelen. Nu weet ik dat de God Israëls alleen God is. Dan zat hij verdrongen. Zo'n hart. Zo ongelovig. Kijk, dat zijn dan eigenlijk de fijne punten van het woord. Dat is de ploeg van de Heilige Geest die ons altijd maar weer leert. Het is niet bij een man die wandelt dat hij zijn weg recht richt. Heere, genees mij, zo zal ik genezen zijn. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Echte bevinding. Nou komt er een echte toepassing, maar ja, daar komen wij niet meer aan toe. En daarom. Daar wou ik de levende welzijn nog iets over zeggen, over die toepassing. En ik hoop dat we met die toepassing ook verblijd mogen worden. Ik hoop dat we, er zit een scherpte in dit verhaal. Maar je moet het niet opvatten in de zin van, ik zal eens even jullie dit of dat zeggen. Helemaal niet. Helemaal, het heeft er niks mee te maken zelfs. Want wij zijn die dwaas. Wij. Maar er is een wonder. Wie heeft de prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Maar hij is geopenbaard. En ook aan mensen. Al is niet veel vraag in Nazareth, maar ze komen tevoorschijn. En daar mag je toch, mag de troost overheersen. De troost. Voor de woordlezers, voor de sprekers, voor de boekdrukkers en de uitgevers, die tenslotte geloven dat ze alleen de straf maar groter hebben gemaakt, al die boekenjoden. En die oneerbiedige bijbellezers ook. Hoe jij nog leeft. Er mag een hoop zijn. Een hoop. Wanneer ons oog gericht wordt op de synagoge. En we zien onze dierbare zalig maken dat staan met de rol. En hij leest. En hij zegt, dit